Filip, jij zit hier, je hebt hier al eerder gezeten, daar komen we straks op terug. Jij zit hier om toelichting te geven bij een triomf van het actief burgerschap.
Een kleine triomf.
Ja, desalniettemin, toch mooi, hè? Ja. Mooi gedaan. Ja. Jij woont in Oud-Berchem.
Klopt.
En er ging iets fout.
Ja, dus een aantal weken geleden zijn we inderdaad hier ook even langs geweest om te vertellen over onze actie Geen Acht Hoog. Een project waar dat we in onze buurt mee geconfronteerd werden. Hoogbouwkantoren die daar plots ingeplant zouden worden. En waarbij dat we ons als buurt toch wel wat vragen stelden bij de noodzaak van dat project. Ook de manier hoe dat het project tot stand is gekomen enzovoort. En op die manier zijn we met een aantal buren gaan samenzitten om een... in eerste instantie een actiecomité op te richten. Om... enerzijds wat meer voeling te krijgen bij dat project. Anderzijds om toch ook wel vast te stellen dat er aan dat project echt van alles schortte. En dan actie te ondernemen om het project tegen te houden. Om eigenlijk ook een stukje ruimte te kunnen maken voor iets dat beter is. Dat beter zou aansluiten bij de buurt.
En het project concreet, dat is Oud-Berchem en dat is waar precies?
Oud-Berchem, ja goed, in de buurt van Berchem station. Als je daar op de single fietst of rijdt, kom je eigenlijk de fiets- en voetgangersbrug tegen. En daar is eigenlijk de plek waar het kantorenproject zich situeert. Aan de rand ook van het de Villegaspark. Project dat eigenlijk ook een stukje van dat Villegaspark gaat innemen. Oud-Berchem wordt een stukje gekenmerkt door zeer weinig toegankelijk groen. Vandaar dat bijvoorbeeld in het verleden initiatief genomen is van het districtsbestuur om de sprong te maken naar de andere kant van de Singel, de Wolvenberg en die hele omgeving wat meer toegankelijk te maken, omdat er echt wel heel veel nood is aan groen.
Ja, vandaar ook die fietsbrug en die... Ja.
Uiteraard. En dan zie je... dat er dan plots toch plannen komen om in dat park delen op te offeren voor kantoorbouw. En dat is toch wel heel vreemd om dat te moeten vaststellen vandaag.
En er is een grote behoefte aan kantoren bij jullie in de buurt?
Die is er eigenlijk niet, omdat er toch heel wat vierkante meters, en dan spreken we echt over 10, 15, 20.000 vierkante meter, die vandaag leeg staat. Echt in een straal van 1 kilometer rond Berchem station. Momenteel is een nieuwe kantoortoren ook in aanbouw, opnieuw 15.000 vierkante meter die daar gerealiseerd wordt. En wat ons project eigenlijk in het hart van Oud-Berchem betreft, ook daar zou men 30.000 vierkante meter nieuwe kantoren gaan realiseren.
Maar als er zoveel leegstand is, waarom blijven die projectontwikkelaars dan maar kantoren bouwen als ze weten dat ze ze niet gaan kunnen verhuren?
Dat is een stukje een risico dat ze nemen, enerzijds. Anderzijds is het zo dat kantoren toch relatief veel opbrengen. Je kan dat op een relatief goedkope, tussen aanhalingstekens, manier bouwen en aan een vrij hoge prijs verkopen of verhuren. En men speculeert natuurlijk ook een stukje op een verschuiving van oudere kantoren die misschien iets minder... comfortabel zijn, probeert men eigenlijk die huurders daar weg te halen en naar de nieuwe kantoren te halen, waardoor dat je natuurlijk ziet dat die leegstand optreedt. Dat is de enige reden waarom dat die leegstand er is. Er is gewoon een verschuiving van oud naar nieuw en dan blijven de oude dingen leegstaan.
Ah ja, want we gingen toch ook allemaal meer thuiswerken en zo van die dingen. Het is natuurlijk ook, zij pakken dan uit met het feit dat het vlakbij het station is. Dat is voor de pendelaars en dan weer handig natuurlijk.
Ja. En uiteraard, dat klopt natuurlijk vanuit stedenbouwkundig oogpunt, vanuit het feit hoe dat je moet omgaan met de ruimtelijke ordening, is het belangrijk dat je in goed bereikbare omgevingen het werkstelling creëert die op een hogere schaal de werkstelling voorziet. En kantoren zijn op dat vlak een zeer goed voorbeeld. Alleen kom je natuurlijk op een bepaald moment wel aan een soort van saturatiegraad. Die kantoren die worden ingeplant in een bestaand weefsel. Ik denk dat we Oud-Berchem nog altijd een soort van dorpse sfeer mogen benoemen. En dan worden daar zeer veel kantoren ingeplant. In 2006, denk ik, heeft de stad Antwerpen daar een soort van behoefteonderzoek naar laten doen. Kwamen ze tot de vaststelling dat eigenlijk de buurt van Oud-Berchem nog extra 25.000 vierkante meter kantoren zou kunnen verdragen, alvorens de leefbaarheid van die plek in het gedrang zou komen. Ondertussen zijn we 15 jaar verder en zijn er 280.000 vierkante meter kantoren bijgekomen.
Oeps, dat is iets meer.
Dat is iets meer. En je merkt dat ook gewoon dat daardoor die leefbaarheid onder druk komt te staan.
In welke zin? Dat er mensen toch met de auto komen? Of vooral dat dan? Of?
Mensen komen met de auto. Kantooromgevingen zijn ook niet altijd de meest aantrekkelijke omgevingen. Als je bijvoorbeeld kijkt wat er in het verleden aan het Noordstation in Brussel gebeurd is, massaal veel kantoren ontwikkeld, maar na 5 uur 's avonds zijn dat dramatische plekken. Hetzelfde is gebeurd hier in Antwerpen aan de achterzijde van het Centraal Station. Ook zeer veel kantoren, zeer slechte architectuur, zeer slechte stedenbouw.
Ja, een beetje dystopisch sfeertje.
Voilà, zo, absoluut. En je ziet dat die fouten zich blijven herhalen. Ook de ontwikkeling van Post X aan Berchem Station. Ook uitsluitend kantoren, er zit wel een hotel in. Maar ja, goed, dat zijn geen bruisende plekken. Dat zijn geen plekken waar je na 6 uur 's avonds
gaat kuieren.
Voilà, nee. Inderdaad. Ja.
Nee. Dus jullie zijn er precies achter gekomen hoe dat allemaal zat. En dan zijn jullie beginnen ageren. In welke zin? Eerst de buurt een beetje ermee achter krijgen, ja, neem ik aan.
Ja, uiteraard. We werden ermee geconfronteerd dat de projectontwikkelaar die de kantoren wilde bouwen, heeft een omgevingsvergunning gekregen. Dat betekende dat hij het recht had om op die plek die 30.000 vierkante meter te gaan realiseren. En dan heb je eigenlijk als burger, als betrokken burger, een maand de tijd om daarop te reageren en een beroep aan te tekenen. En dat betekent ook dat je binnen die maand voldoende animo moet maken, voldoende de buurt moet wakker schudden, moet duidelijk maken wat dat er zit aan te komen. Want als je die maand, als je die deadline overschrijdt, dan ben je gewoon te laat en dan mag er gebouwd worden. Dus het was voor ons heel belangrijk om in die maand de buurt in te trekken, om heel duidelijk te maken van, kijk, dit staat er ons echt wel te wachten. En om zoveel mogelijk mensen achter ons te krijgen. Ja.
Ja, en wat zijn precies jullie bezwaren dan, dat er een stuk van dat park wordt ingepakt?
Ja, zoals ik al zei, dat vinden we eigenlijk vandaag de dag onbegrijpelijk. In een buurt waar dat er nood is aan groen, ook als je ziet hoe dat in de zomer, dat park leeft, iedereen maakt daar gebruik van, je komt daar iedereen tegen, om dan te zeggen van, ja goed, we gaan hier een stuk van bebouwen, is absoluut vreemd. Anderzijds vinden we het ook heel vreemd dat in het verleden, in 2017, het stadsbestuur beslist heeft dat op die site maximum 18.000 vierkante meter bebouwd mocht worden. Dat komt ongeveer neer op 3 à 4 bouwlagen hoog op die plek. Wat eigenlijk ook perfect in harmonie is met de directe omgeving daar, want daar liggen woningen rond. En dan plots, na een aantal jaren, wordt het opgetrokken tot 30.000 vierkante meter en letterlijk opgetrokken tot 8 bouwlagen hoog. Iets wat eigenlijk volgens zowel de gewestplanbestemming niet kan, want daar wordt aangegeven dat de bouwhoogte zich moet aanpassen aan wat de directe omgeving bepaalt. Enerzijds en anderzijds de Antwerpse bouwcode, stedenbouwkundige regels die de stad zelf bepaald heeft waaraan dat bouwprojecten moeten voldoen. Ook daar staat de harmonieregel heel duidelijk in beschreven. Maar dat leggen ze naast zich neer.
Ja, blijkbaar wel. Hè. Ik heb eens gezocht, er was, wanneer was dat? Nog eens een interview gedaan met de mensen die daar protest aantekenden tegen de bouw van die nieuwe brandweerkazerne, waar dan ook een gigantische toren bovenop komt, wat eenmaal niet klopt met de buurt. Toen heeft de stad, het gaat over, ja, dat is dissonante harmonie, noemen ze dat dan. Dat is toch onwaarschijnlijk, hè? Ja. Dat is taalgebruik in de zin van alternatieve feiten of zoiets. Dat is zo'n krompraat dat het gewoon...
Dat is zoeken naar een bepaalde verantwoording die je toch in vraag kan stellen, absoluut.
Ja. Oké, dus jullie hebben Wat hebben jullie dan gedaan? Protest aangetekend of bezwaar aangetekend?
We hebben inderdaad beroep aangetekend. Dus op basis van de verschillende infomomenten die we georganiseerd hebben. We gingen eigenlijk iedere zaterdag en zondag zijn we in het park gaan staan. Hebben we mensen aangesproken, we hebben mensen uitgenodigd en we hebben hun ook uitleg gegeven bij wat dat er op ons zat af te komen. En dan hebben we zo toch een 25-tal mensen bereid gevonden die mee beroep wilden aantekenen. Dat betekent dat je eigenlijk een advocaat onder de arm moet nemen om een juridisch sterk onderbouwd dossier te maken. En die zijn ook allemaal bereid geweest om daar financieel een stukje aan bij te dragen. Want ook dat is wel belangrijk. Je moet dat op een zeer serieuze manier doen. Omdat daar achteraf, ja, je hebt eigenlijk maar één moment om te reageren. Dus dat moet heel goed zijn, anders verkijk je eigenlijk je kansen.
Ja, dus jullie hebben daar kosten aan gemaakt ook. En klopt. Als je dat dan wint, krijg je die dan terug?
Nee, die kosten die krijg je niet terug. Nee, nee, nee.
Foei. Ja. Ja, zou eigenlijk wel mogen, hè?
Ja, klopt, ja.
Oké, als je een overheid via een rechtszaak eraan moet herinneren, zich aan de zelf opgestelde regels te houden, dat is al absurd genoeg. Maar dat je er dan nog voor moet betalen ook, dat is toch wel helemaal absurd.
Ja.
Maar goed, het is dus gelukt.
Het is gelukt, het is voorlopig gelukt.
Ja.
In die zin, wat hebben we moeten doen? We hebben eigenlijk twee beroepsschriften moeten indienen. Zonder daarin te technisch te worden, hebben we één beroepsschrift bij de Vlaamse regering moeten indienen. Tegen het feit dat een stuk van dat park bebouwd zou worden. Daarin is men ons gevolgd. Dus dat plan is vernietigd. En we hebben een tweede beroep moeten indienen, omdat er inderdaad grote afwijkingen waren ten opzichte van de stedenbouwkundige regels. Die 8 bouwlagen hoog, de harmonieregel waar dat van met de voeten wordt getreden enzovoort. Daar moesten we beroep aantekenen bij de provincie. Maar eigenlijk is het nooit tot een echte uitspraak gekomen, omdat de projectontwikkelaars wellicht toch wel wat nattigheid voelden en hun aanvraag zelf hebben ingetrokken.
Dat is eigenlijk jammer. Want dat is mogelijk een strategisch manoeuvre. En, ja.
Die kans is inderdaad reëel, dus daar moeten we zeer waakzaam rond zijn om en strategisch een beetje nadenken van goed, wat zouden de volgende stappen kunnen zijn? Gaan ze exact hetzelfde plan opnieuw indienen, volledig die procedure opnieuw doorlopen en op die manier proberen om een stukje de bewoners moe te maken? Dat we moe gestreden zijn, bij wijze van spreken, of dat de centjes misschien op zijn om nog advocaten te betalen voor nieuwe procedures enzovoort. Misschien is er toch een uitnodiging om eens rond de tafel te zitten om te bekijken waar dat er plannen bijgestuurd kunnen worden. Op dit moment is dat nog een beetje koffiedik kijken.
Maar die projectontwikkelaars zijn natuurlijk lekker gemaakt met je kunt hier echt hoog bouwen en als daar de helft afgaat, dan is het voor hen misschien financieel ook niet meer interessant. Trouwens, moeten die sowieso de boel niet hertekenen, nu dat er geen stuk van dat park af mag?
Eigenlijk niet. Wat de administratie van de Vlaamse overheid gezien heeft, is dat er ergens in de vergunning om dat stukje te bebouwen, dat daar een technische fout zit. En het is voornamelijk om die technische fout dat ze dat geweigerd hebben of vernietigd hebben. Dus eigenlijk als die technische fout wordt rechtgezet, zouden ze in principe gewoon helemaal opnieuw met hetzelfde plan kunnen verder werken.
Dus dan wordt dat stukje toch bebouwd?
Dan zou dat bebouwd kunnen worden, klopt. Ja.
Ah ja.
Ja. Dus daar, ja, goed. We gaan zien wat de volgende stap van de projectontwikkelaar zal zijn. En daar moeten wij dan op voorbereid zijn.
En hoe doe je dat dan? Je moet de vinger aan de pols houden, maar hoe kun je op welk punt wordt het echt publiek, de plannen? Pas op het moment dat je nog maar een maand hebt.
In zekere zin wel. Wat dat een mogelijke volgende stap zal zijn, of zou kunnen zijn, is dat de projectontwikkelaar inderdaad identiek hetzelfde project opnieuw gaat indienen. Dan heb je eigenlijk, of dan zijn ze ook wettelijk verplicht om een openbaar onderzoek te voeren. Dat loopt ongeveer 3 maanden. Dus dan kan je bezwaren indienen. Dat zijn bezwaren die je indient bij de stad. De stad behandelt die, bekijkt of dat die bezwaren gegrond zijn of ongegrond zijn. Nu, dat hebben we in de eerste fase ook gedaan. En heeft de stad gezegd van ja, beste indieners van die bezwaren, ik denk dat we ongeveer met een 50-tal waren, heeft de stad gewoon gezegd, ja, al jullie bezwaren zijn ongegrond, we schuiven die van tafel en het project mag gewoon gebouwd worden zoals dat het gebouwd mag worden.
Okay.
Dus de kans is reëel dat dat nu opnieuw gebeurt, maar dat weten we niet. Het is pas na het behandelen van die bezwaarschriften dat er een vergunning wordt, al dan niet een vergunning wordt verleend, waartegen je dan in beroep kan gaan bij een hogere overheid.
Dus je zegt tegen de stad, dit klopt niet met jullie regels, en ze zeggen, oh, dat is eigenlijk niet erg.
Ja, inderdaad. Daar komt het inderdaad zeer, zeer cynisch op neer. En ja, wat ons ook een stukje tegen de borst stuit, is natuurlijk als je dat als particulier probeert. Hè, laten we ervan uitgaan dat die dissonante harmonie ook bij jou in de straat zou passen en je wilt één extra bouwlaag bovenop je huis realiseren. Ja, dat gaat natuurlijk niet pakken, want dan gaan ze zeggen, ja nee, die harmonieregel, die geldt wel, en daar moet je rekening mee houden.
Oh ja, maar die geldt voor de ene persoon een beetje minder dan voor de ander. Zo.
Dat gevoel leeft zowel bij ons als bij heel veel andere actiegroepen in de stad. Ja,
ja, want je ziet toch regelmatig zo, nu nieuwbouw met dan zo net lekker een laagje erbovenop. Zo, hè?
Klopt, klopt.
Ook het visitor center dat aan het Rubens huis gebouwd gaat worden aan de kant van Hopland, waar nu een heel charmant stukje tuin is. Daar komt dus pof een gebouw bovenop. En dat is ook zo net lekker iets hoger dan de gebouwen links en rechts daarvan.
Ja, ja.
Ja, er gaat qua vastgoedgedoe en zo, en wat ze dan ontwikkelen noemen, hè, dat heeft niks met geestelijke ontwikkeling te maken of zo. Maar gaat er toch wel wat mis? Enfin, vanuit het standpunt van burgers dan. En er zijn wel meer actiegroepen rond specifieke thema's. En jullie zijn dat zo'n beetje aan het samenbrengen. Hè? Jullie hebben dat Forum Humanus Stad.
Ja, klopt. Ja, wat we natuurlijk vastgesteld hebben op een bepaald moment toen we met dat project geconfronteerd werden, was dat we daar totaal geen idee van hebben hoe dat je actie moet voeren, hoe dat je zo'n project moet proberen tegen te houden om ruimte te maken voor iets dat beter is. En we zijn op die manier een stukje in beeld gaan brengen welke andere actiegroepen dat er in de stad ook actief zijn. En zo zijn we tot een 35-tal groepen die we in beeld hebben kunnen brengen op basis van krantenartikels, sociale media afschuimen, gesprekken voeren ook met een aantal van die mensen. En dan begin je toch wel vast te stellen dat je inderdaad niet alleen bent, maar dat er een stukje, of dat iedereen met dezelfde zaken worstelt. Van hoe pak ik dat aan? In welke fase zit ik nu? Hoe moet ik mij strategisch positioneren? Wanneer ga ik in gesprek met het districtsbestuur of probeer ik in gesprek met het stadsbestuur aan te knopen? Enzovoort. Wanneer ga ik naar de krant om wat lawaai te maken?
Ja, strategie.
Voilà, inderdaad. En met Forum Humane Stad proberen we eigenlijk om die verschillende actiegroepen een platform aan te bieden, om die samen te brengen, om minstens een stukje de kennis die dat er overal aanwezig is met elkaar te gaan delen en op die manier elkaar ook te kunnen gaan versterken.
Dat is tof. En de vorige keer dat jullie hier waren, ging het eigenlijk specifiek meer daarover. En toen hadden jullie een eerste avond gepland met een aantal lezingen en een debat en zo. En ik vond het wel een beetje spannend of dat daar wat volk naartoe ging komen. Dat was in de Vrede, hè?
Ja.
En was er wat volk? Of waren jullie daar helemaal alleen?
We waren gelukkig niet alleen. We hebben eigenlijk kunnen rekenen op een aanwezigheid van 120, 130 mensen. Dat is
mooi.
Dat is heel mooi en dat overtrof ook absoluut onze verwachting. Dus we zijn heel erg blij dat gelukt is, dat het ook een beetje aanslaat, dat er enthousiasme ook is. Zeker ook het napraten in het café was heel fijn. En merkte je ook de noodzaak om op die manier samen te komen. De mensen die aanwezig waren op die avond waren voornamelijk die Antwerpse actiegroepen. Uiteraard ook een aantal mensen van bij ons uit de buurt die wat betrokken zijn bij onze actie, bij onze lokale actie. Maar je merkte inderdaad wel wat enthousiasme bij die actiegroepen. Van ja, inderdaad, als wij op die manier kunnen samenkomen, op die manier kennis kunnen gaan delen, dan gaan we er veel sterker voor staan.
Ja, lijkt me nuttig. En hebben jullie nu al concrete plannen voor een tweede avond? Want dat was het idee was om er een paar te doen, maar...
Klopt. Dat is nog niet veel concreter. We voelen nog altijd wel die behoefte om dat te doen. Alleen stellen we natuurlijk wel vast dat we dat op dit moment met een hele kleine groep aan het doen zijn. Dus we zijn nu aan het proberen om een aantal andere actiegroepen ook enthousiast te krijgen om hun schouders mee onder die organisatie te stoppen. Ja.
En er zijn daar vast wel mensen die zeggen van oh, die spreker is interessant en die moet eens laten komen en voilà.
Ja. Ja, dus we maken ons op dat vlak... niet zoveel zorgen, dat gaat zeker wel verder vorm krijgen. Maar ja, goed, dat neemt altijd wel een beetje tijd, want zo actie voeren, dat doe je in de avonduren enzovoort.
Ja, het is een bijzondere hobby, hè?
Ja, inderdaad. Je hebt er zeker een hobby bij.
Maar intussen tijd gaan jullie nog eens een keer publiek gaan, zeker? Want jullie gingen naar Klapij komen. Wanneer is dat? Dat is niet nu maandag, hè?
Nee, dat is op maandag 6 maart.
En wat gebeurt er dan? Dat is echt met geen echt hoofd.
Ja, inderdaad. Op dat moment willen we heel graag een documentaire tonen aan het publiek. Een documentaire over eigenlijk het leven van Jane Jacobs. Is een journaliste die op een bepaald moment activisten is geworden in New York. Omdat ze... in de jaren 50, 60 vaststelde dat projectontwikkelaars een stukje de macht over de stad aan het overnemen waren. Met projecten waar dat ze toch wel wat vragen bij stelden. Levendige buurten die werden kaalgeslagen om daar dan grote... afstandelijke gebouwen neer te poten, snelwegen door de stad te trekken enzovoort. Een stukje dat modernisme van we moeten vernieuwen en het moet allemaal beter enzovoort. Daar is zij tegen beginnen reageren. En er is een documentaire over verschenen over haar leven, hoe dat ze dat heeft aangepakt enzovoort. En die gaan we dan tonen aan het brede publiek.
Ah, ik zie het hier. Citizen Jane, Battle for the City.
Ja.
Fantastisch. Ja. En wat gebeurt er daarna?
Wel, na de documentaire gaan we in debat met een gesprek met de aanwezigen. Wat we een stukje willen doen, is kijken waar dat er parallellen zijn met ons project, Geen Acht Hoog. We gaan een aantal stellingen poneren die we uit de documentaire halen en herwerken naar ons eigen project. En daar willen we graag wat reflectie rond organiseren. Dus we hopen dat er in de zaal voldoende mensen zijn die een geanimeerd gesprek daarover willen voeren met ons.
Oké, goed. Succes ermee. En dan gaan we hier afronden. Bedankt voor je komst naar de studio.
Dank je wel.